Goed, vanavond gaan we opnieuw verder met het Marcus-evangelie en gaan we hoofdstuk 14 afwerken met elkaar. En dan merkt u in ons overzicht dat we het einde met rasse schreden naderen ondertussen. Maar toch zijn het nog hele belangrijke stukken waar ik toch wel de tijd wil voor nemen. En we gaan met elkaar lezen Marcus 14, te beginnen bij vers 53 tot het einde van het hoofdstuk. Marcus 14, vers 53. En ze leidden Jezus weg naar de hoge priester, en alle overpriesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen bijeen. En Petrus volgde hem uit de verte, tot binnen in de voorhof van de hoge priester, en zat samen met de dienaren zich te warmen bij het vuur. De overpriesters nu en de hele raad zochten een getuigenis tegen Jezus om hem te doden, en ze vonden er geen. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af, en de getuigenissen waren niet eenstemmig. En er stonden enigen op die een vals getuigenis tegen hem aflegden en zeiden: wij hoorden hem zeggen, ik zal dit met handen gemaakte tempelhuis afbreken, en na 3 dagen een ander, zonder handen gemaakt, opbouwen. En ook zo was zijn getuigenis niet eenstemmig. En de hoge priester stond in hun midden op en ondervroeg Jezus aldus: antwoordt u niets? Wat getuigen deze tegen u? Hij echter zweeg en antwoordde niets. Opnieuw ondervroeg de hoge priester hem en zei tot hem: bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? Jezus nu zei: ik ben het. En u zult de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel. De hoge priester nu scheurde zijn kleren en zei: waarom hebben wij nog getuigen nodig? U hebt de lastering gehoord, wat vindt u ervan? Zij allen nu veroordeelden hem als de dood schuldig. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en hem met vuisten te slaan en tot hem te zeggen: profiteer. En de dienaren sloegen hem in het gezicht. En toen Petrus beneden in de voorhof was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester, en toen zij Petrus zich zag warmen, keek ze hem aan en zei: ook u was bij die Nazarene, bij Jezus. Hij loochende het echter en zei: ik weet niet, en ook begrijp ik niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar het portaal en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem zag, begon zij opnieuw te zeggen tot hen die daarbij stonden: deze is een van hen. Hij loochende het echter opnieuw. En kort daarna zeiden ze die daarbij stonden opnieuw tot Petrus: werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër. Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren: ik ken die mens niet over wie u spreekt. En terstond kraaide de haan voor de 2e maal. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem gezegd had: voordat de haan 2 maal kraait, zul je mij 3 maal verloochenen. En toen hij daaraan dacht, weende hij. We zijn de vorige maal geëindigd met de gevangenneming van de Heer Jezus, die daar in de hof Gethsemane gebeden had om het uur van de verzoeking dat voor hem lag, om daar vrede in te kunnen vinden. Hij werd geconfronteerd wat het nu voor hem zou betekenen, zijn leven afleggen. Toen hij met de dood voor ogen was, hebben we gezien dat de Heer Jezus in een strijd verzeild raakte en uiteindelijk vrede vindt in de weg die voor hem ligt, omdat dit de enige juiste weg is om te gaan. Nu de Heer Jezus gearresteerd is en voorgeleid wordt voor de Joodse Hoge Raad, het Sanhedrin, kunnen we zeggen dat Jezus' uur nu is aangebroken. Hier neemt het zijn aanvang. En u ziet dat ik ook aan het begin van het hoofdstuk, Petrus wordt hier vermeld, en aan het eind van dit gedeelte, het eind van het hoofdstuk, zie je opnieuw dat Petrus vermeld wordt. Waarom wijs ik je daarop? Wel omdat je ziet dat het verhoor van de Heer Jezus voor het Sanhedrin, dat dit gesandwiched ligt tussen Petrus, zijn eigen uur van verzoeking, waarin hij komt voor te staan. In dit gedeelte zijn er toch 2 centrale thema's ook die ik nog wil onderstrepen. Namelijk, hoe kan het ook anders, cruciform discipelschap en Jezus' identiteit en gezag. Want voor het eerst had de Heer Jezus nu, weliswaar op een zeer dramatische wijze, zijn identiteit bekend maken. En dit voor de hoogste Joodse autoriteit in het land. Maar het spreekt ook van cruciform discipelschap. Want de Heer Jezus die gaat nu vastberaden zijn dood tegemoet in de overtuiging van de hoop van de opstanding. En dat vormt hier een geweldig contrast met Petrus, die Jezus op een afstand zal volgen en zal falen. Want Petrus die zoekt zijn leven in deze wereld te redden door zijn verbondsbelofte aan de Heer Jezus te verraden. En hij riskeert het leven te verliezen. Herinner je de woorden van de Heer Jezus tijdens de wegsectie bij zijn eerste lijdensaankondiging? Je vindt het in Marcus 8, vers 35. Wat betekent het om Jezus na te volgen? Wel, zegt de Heer Jezus, wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen terwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn ziel erbij in te boeten? Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn ziel? En dit komt zo tot uiting in dit gedeelte, in het contrast tussen de Heer Jezus, die getrouw de beproeving van dit uren doorstaat, en Petrus, die hier serieus valt, zo gaan we zien. Laten we maar beginnen met het stukje dat de Heer Jezus voor het Sanhedrin verschijnt. Nu moet zich voorstellen, de Heer Jezus is gevangen genomen en men gaat naar Jeruzalem, en overal in de stad gaan de gsm's over, bij de leden van de Hoge Raad, en de ene wordt weggeroepen van een vergadering, de andere gaat zijn bezoek verlaten thuis, nog een andere gaat van de tafel weg, nog een andere wordt uit zijn bed gebeld, want de boodschap is, we hebben hem, we hebben hem. En net zoals Jezus had aangekondigd bij zijn eerste lijdensaankondiging, hij had gezegd dat hij zou lijden en verworpen worden door overpriesters, oudsten en schriftgeleerden. En hier zien we dat deze mannen zich verzamelen. Zij vormen het hoogste Joodse gezagsorgaan onder leiding van de hoge priester. Nu, er is heel wat debat onder bijbeluitleggers over dit proces tussen aanhalingstekens dat hier dan zou moeten plaatsgrijpen. Want we zien dat de overpriesters nu aan de hele raad een getuigenis zoeken tegen de Heer Jezus om hem te doden. En het debat draait vooral rond de vraag, ja, geeft de Joodse Hoge Raad het Sanhedrin, hebben zij wel het recht om iemand te doden? De overleveringen zeggen van niet. Maar goed, we zitten ook in het boek De Handelingen met Stefanus die gestenigd wordt. En Jacobus, zo zegt Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver, werd ook omgebracht door het Sanhedrin. Hoe moeten we dit nu begrijpen? Wel, als eerste, Stefanus, als je dat gaat lezen, dat heeft dan niks met het proces te maken. Hij wordt gewoon gelyncht om wat hij zegt. Jacobus' situatie ken ik niet. Maar wat het mij vooral hier om gaat, men denkt hier vanuit de gedachte van een proces, maar hier grijpt helemaal geen proces plaats. Het gaat hem hier niet over de vraag, is Jezus schuldig of onschuldig? Dit is geen proces, maar ik zou dit een hoorzitting noemen. Waar men zoekt een rechtsgeldige aanklacht tegen de Heer Jezus te formuleren. De vraag over schuld of onschuld, dat zal moeten blijken wanneer dat met Jezus naar Pilatus gehaald wordt. Pilatus zal daarover beslissen. Maar voor hen is het duidelijk, en dat weten we al langer, Jezus moet uit de weg geruimd worden. En die hoorzitting die heeft hier tot doel om op basis van getuigenissen naar de Joodse wet verantwoord te bewijzen dat Jezus de dood schuldig is. Want vergeet niet, uiteindelijk moet de overgrote meerderheid van de Joodse raad achter deze beslissing staan. En ik weet niet of je weet, maar hoeveel mensen dat zij zijn? Dat is geen moeilijke vraag. Want hoeveel oudsten vertegenwoordigden Israël in de dagen van Mozes? 70 oudsten. Dus het is belangrijk dat al die mensen achter deze vaststelling staan. Dat is hier belangrijk om dit te zien. Nu, om Jezus te kunnen laten terechtstaan voor de Romeinse autoriteiten, moet er wel een klacht komen die gegrond is naar het Romeinse recht. Want als het gaat om Joodse religieuze kwesties, dan houden de Romeinen daar ver hun handen van af. In Handelingen hoofdstuk 18 zie je dat heel duidelijk met Paulus, die daar gevangen genomen wordt en die voor de prefect Gallio geleid wordt. En wat zegt hij? Als er sprake was van enig onrecht of strafbaar misdrijf, Joden, zou ik u mijn reden verdragen. Dus zie je, enig onrecht of strafbaar misdrijf is naar de Romeinse wetgeving, niet naar de Joodse wetgeving. En dan wordt er gezegd, Maar als er twistvragen zijn over een woord en namen en de wet die u hebt, dan is dat uw zaak. Ik wil over deze dingen geen rechter zijn. Romeinen lieten zich niet in met de Joodse kwesties, helemaal niet. Dus dat betekent, welke rechtsgeldige aanklacht er hier ook geformuleerd wordt, het zal hier moeten zijn in overeenstemming met het Romeinse recht. En dan gaat het over vragen van, kijk, Jezus, vormt hij een bedreiging voor de openbare orde in de maatschappij? Verstoort hij de Pax Romana, de Romeinse vrede die overal gesticht werd? Aanvaardt hij wel het wereldgezag dat de goden toevertrouwd hebben aan de Romeinen? Daar moet het dan over gaan, maar niet over enige Joodse kwestie. Dat is wel belangrijk, want als zij hier een aanklacht formuleren en ze gaan ermee naar Pilatus, en het is geen rechtsgeldige aanklacht, dan zijn zij wel de pineut, hè? Snap je hoeveel gewicht er hier aan deze zaak hangt om dat gedaan te krijgen wat ze willen gedaan krijgen? Want na hun overtuiging hebben we gezien, vormt de Heer Jezus een ernstige bedreiging voor de toekomst van het Judaïsme? Hij doet niet alleen krachten, zo zeggen ze, door een onreine geest, maar hij zorgt ook voor verdeeldheid en onrust. En hij respecteert de overleveringen der ouden niet. Hij respecteert hun, de overheden, niet. Hij brengt hen in diskrediet wanneer hij onderwijs geeft in de tempel en hun vragen beantwoordt. En voor hen kan het zo niet verder. Maar, naar de wet, moeten ze een juridische grond hebben om zich van Jezus te kunnen ontdoen. En beschouw hen vooral niet hier als monsters, want dan kunnen wij vaak goed als christenen demoniseren en karikaturen maken van figuren. Dit zijn gewone mensen, hè? En wat dat ons moet opvallen, hoe menselijk de dingen zijn die hier gebeuren. Punt is gewoon, in hun religieus kader past de Heer Jezus niet, hij vormt een bedreiging, ze kunnen het niet meteen vastgrijpen, en ze zoeken een oplossing, want er moet iets gebeuren. Dat is hetzelfde of dat wij hier iemand in de kerk zouden hebben, die hier in de kerk komt, en die helemaal niet respecteert hoe dat hier eraan toe gaat, die hier bepaalde dingen doet op eigen initiatief, andere dingen hier gaat verkondigen. Ik kan me best voorstellen dat we dat niet meteen aan de vinger kunnen opleggen en zeggen van, ja, kijk, dat is nu echt het probleem. Maar één ding weten we wel met elkaar, dat die situatie niet verder kan. Dat is een beetje wat daar gebeurt. Dus dit is een doodnormale situatie van elke dag bij manier van spreken. Nu bevinden dat er velen waren die een vals getuigenis tegen hem aflegden en dat de getuigenissen niet eenstemmig waren. Het is pas op grond van 2 of 3 getuigen dat iemand kan veroordeeld worden, dus het betekent dat de getuigenissen niet eensgezind zijn. Maar als er gesproken wordt over een vals getuigenis, betekent dat niet een leugenachtig getuigenis. Maar geen rechtsgeldig getuigenis. Ze kunnen er niks mee aanvangen. Het hangt ook maar met haken en ogen aan elkaar. Dus u merkt ook dat dat hier geen schijnvertoning is, hè? Deze mensen nemen het hier wel heel ernstig, hè? En dan wordt er ons een voorbeeld gegeven van een vals getuigenis die afgelegd werd, waar Marcus alle aandacht op vestigt. Ik zal dit met handen gemaakte tempelhuis afbreken, zou Jezus gezegd hebben, en na 3 dagen een ander zonder handen gemaakt opbouwen. Nu, in Marcus' verhaal, hier hebben we er nog niks van gehoord, hè? Dat komt hier ineens, dit tempelgezegde, precies uit de lucht gevallen. U zult wellicht denken, ja, maar Jos, we kennen een variant uit het Johannes-evangelie, maar daar gaat het hem hier niet over. En het is trouwens niet dat wat hier gezegd wordt. Nu dat dit wel belangrijk is voor Marcus, is het feit dat we dan nog 2 maal gaan tegenkomen diezelfde aanklacht bij de kruisiging in Marcus hoofdstuk 15. En ik wil daar wel een beetje op inzoomen, want Marcus die geeft hier niet meer geen uitleg. En dat vinden we al vaker. En de reden is dat dit evangelie niet bedoeld was om wereldwijd verspreid te worden. Bij de inleiding heb ik u dat verteld. Marcus schreef dit evangelie voor de christenen te Rome. En wellicht waren zij vertrouwd met deze aanklacht, en dan hoefde hij er ook niet meer geen uitleg over te geven. Maar toch is het wel belangrijk om hier wat dieper op in te gaan. Allereerst, als hier gesproken wordt, mijn vertaling zegt tempelhuis, dan is dit niet het gebruikelijke woord voor de tempel of het tempelcomplex in de grondtekst, zonder moeilijk te doen. Het woordje dat hier gebruikt wordt is naos. en wat duidt op het Allerheiligste. Dat is trouwens ook telkenmaal het woord dat gebruikt wordt om ons te beschrijven als een tempel van de, of als gemeente, tempel van de Heilige Geest. Dit is meer een algemeen woord hier, omdat gebruikt wordt voor het tempelcomplex. Ja? Maar Naos spreekt van het Allerheiligste. Het wordt ook vaker vertaald met de heilige plaats. En het is in dat verband dat het zo belangrijk is om te zien dat hier een serieuze tegenstelling gemaakt wordt tussen een met handen gemaakt tempelhuis en een dat zonder handen gemaakt is, dat zal opgebouwd worden. Nu, wat wordt er met die tegenstelling bedoeld? Wel, met mensenhanden gemaakt is eigenlijk wel een beledigende uitdrukking. Het geeft aan dat dit een tempelhuis is door mensen gemaakt, maar eentje die niet op Gods agenda staat. Met mensenhanden gemaakt wordt ook gebruikt voor de afgoden. Trouwens, in het boek Exodus, wat staat er over een altaar dat gebouwd moet worden? Dat het moet gebouwd worden met stenen die niet door mensenhanden bewerkt zijn. En wat dacht u van Daniel? Het grote beeld, plotseling rolt er dan een steen tegen die niet met mensenhanden is losgemaakt. En het beeld valt om en wordt compleet vernietigd. David gaat stenen zoeken in de beek, die niet door mensenhanden bewerkt zijn. En hij gooit in een steen, precies wat in een steen in Daniel ook terechtkomt. De steen in Daniel komt niet terecht op zijn hoofd, maar tegen zijn voeten. Hetzelfde zoals de geschiedenis van David en Goliath, omdat het visioen en hervertelling is van het verhaal van Goliath en David. Maar goed, dat is voor een andere keer. Nu, als je dit zo leest, ik zal dit met handen gemaakte tempelhuis afbreken, na 3 dagen een ander zonder handen gemaakt opbouwen, waar zouden zij op het idee kunnen gekomen zijn met wat we geleerd hebben in Marcus, dat dit hetgene is wat de Heer Jezus zou doen? Wel, denk nou wat de Heer Jezus deed in de tempel. Toen heb ik gezegd, het is een oordeelsdaad, want de Heer Jezus citeert Jeremia 7, en Jeremia 7 kondigt het oordeel aan over de tempel in Jeremia's dagen. Dus zou het heel goed kunnen zijn dat zij, wanneer dat ze dit zien, denken dat de Heer Jezus inderdaad de tempel gaat verwoesten en een ander tempelgebouw opnieuw zal opbouwen. Vermits dat Jezus kennelijk toont dat dit gebouw, de tempel van Herodes, met mensenhanden is gebouwd. Trouwens, ik heb je dat al verteld, in de dagen van de Heer Jezus waren er nog groeperingen onder het Joodse volk die tempel van Herodes, die daar grote vraagtekens bij hadden. Dus dat zij tot die conclusie komen, is in dat opzicht helemaal niet vreemd. En ik heb je ook al gewezen op het feit dat de Messias, naar de Joodse overtuiging, de tempel zou reinigen, op basis van Psalm 2, reinigen en herstellen. Gezien wat de Heer Jezus daar deed, denk ik dat het niet zo moeilijk is dat zij menen dat de Heer Jezus Messias pretenties heeft en met wat hij daar gedaan heeft, dat hij inderdaad zal afrekenen met die met mensenhanden gemaakte tempel en een heel nieuw zet, zoals de profeten hadden beloofd. En dat zou ook de reden dan kunnen zijn waarom de hoge priester een heel directe vraag gaat stellen aan de Heer Jezus. Want hij zou nu wel een keer wel weten of hij, die de Messias pretenties heeft, hoe dat hij denkt over zichzelf. En wat gaat de hoogpriester vragen? Bent u de Messias? Daar straks wat meer over. Maar zie het verband tussen wat hier zo sterk in de kijker wordt gezet en dan de vraag die komt van de hoogpriester uiteindelijk. Want er zijn nog getuigenissen, maar Marcus focust op de tempel. Nu, waarom focust u op de tempel? Wel, als Jezus moet verschijnen voor Pilatus, ja, dan moet hij veroordeeld worden voor zoiets als openbare ordeverstoring. En dan is de tempel natuurlijk, hij zegt van, ga hem afbreken, ik ga er een bom onder leggen, om het wat moderner te zeggen, maar ja, daar komt het op neer. Ja, als Pilatus dat hoort, dat er plannen zijn om die een tempel te verwoesten, ja, dat zou Pilatus pas echt verontrusten als hij dit te horen krijgt. Trouwens, je moet niet veel mispeuteren tegen de tempel om tot de dood veroordeeld te worden. Alle mogelijke misdaden tegen de heilige plaats liggen heel gevoelig voor de Joden. U moet maar eens thuis kijken in Handelingen hoofdstuk 21, vers 27, wordt Paulus namelijk beschuldigd dat hij een heiden in het tempelcomplex heeft binnengebracht. En wat eiste men? Dat Paulus terechtgesteld zou worden. Stefanus, die had gesproken tegen de tempel en hij wordt prompt gestenigd. Als wat ik juist kom te zeggen, wat de Heer Jezus deed in de tempel oordelen is, omdat het met mensenhanden gemaakte tempel is, ja, dan wordt Jezus ook al duidelijk verdacht dat hij tegen de tempel zou gesproken hebben door zijn optreden. Dus snap je, dit is een zeer voor de hand liggende reden om de Heer Jezus uiteindelijk te veroordelen tot de doodstraf en een gewettigde reden om mee naar Pilatus toe te stappen. Ja? Ga je mee volgen? Maar, ze zeggen na 3 dagen een ander zonder handen gemaakt opbouwen. Waar halen ze 3 dagen vandaan? Wel, in Marcus hebben we enkel maar gezien dat de Jezus heeft gesproken dat hij na 3 dagen zou opstaan. Hebben ze dat zo begrepen? We weten het niet. Maar in elk geval, als je moet naar Pilatus toe gaan en zeggen, deze Jezus hier had die tempel hier volledig verwoesten, en had hem in 3 dagen terug opbouwen, ik denk dat Pilatus een keer raar gaat aankijken. Ze waren al 72 jaar bezig ondertussen met hem te restaureren in de tempel. Dus dat zal toch wel een gekunsteld getuigenis zijn als je daarmee moet afkomen. En het hangt maar met haken en ogen aan elkaar. Dus, kan je voorstellen, je zit op die vergadering, je maakt het allemaal mee, dat het dat ene kerel is die begint nerveus te worden. Maar ze zoeken getuigen en ze vinden er geen. En als ze denken iets te hebben, trekt op niks. Trouwens, de Heer Jezus reageert ook niet. Jezus is rustig in heel de situatie, en we weten ondertussen waarom. En hij zwijgt. Maar kan je dat voorstellen, zulke ernstige beschuldigingen, en hij zegt niks tegen het hoogste gezag, die kan beslissen over leven en dood. En hij wordt nerveus, en je geraakt geïrriteerd, door het stilzwijgen van de Heer Jezus. Trouwens, het stilzwijgen van de Heer Jezus, komt dat ook ergens niet voor in Jesaja 53? Als een schaap dat, ja, inderdaad, ik denk dat hier ook een hint ligt naar Jesaja 53, maar dat even tussendoor. Dus, wat wil hij natuurlijk? Jezus aan de praat krijgen. Laat hem praten. Hij gaat misschien iets verkeerd zeggen. We gaan hem misschien op een woord kunnen betrappen. En hij had een keer als hoogpriester autoritair op zijn strepen staan. En hij kan dat ook volgens hun visie van de wet. Hij gaat hem openlijk vragen, bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? Nu, op grond van Leviticus hoofdstuk 5, vers 1, is Jezus naar hun begrip van die passage verplicht om op deze vraag van de hoge priester te antwoorden. En hij gaat het ook doen, zoals we zien. Jezus gaat nu, en let op, voor het eerst in het Marcus-evangelie, zeer direct, openbaar, voor het Joodse hoogste gezag, erkennen wie hij is. De hoogpriester vraagt, bent u de Christus, Gods gezalfde? De Zoon van de Gezegende is gewoon een andere aanduiding voor de Zoon van God. Vaak wordt God niet uitgesproken. Maar de Zoon van de Gezegende vindt u ook bijvoorbeeld in Psalm 2, vers 7. In andere weergaves wordt dit soms ook zo vertaald. Het is gewoon een aanduiding voor de Zoon van God. Nu, ik heb u al vaker gezegd, de uitdrukking Zoon van God is nergens, maar ook nergens in Israëlse schriften, een goddelijke titel. Het is een metafoor die gebruikt wordt. Israël is Gods zoon, en het boek Deuteronomium zegt bijvoorbeeld dat God Israël als zijn zoon heeft verwekt. Het zegt iets over de relatie waarin Israël staat tot Yahweh. Hetzelfde wordt ook gezegd in Psalm 2 van de erfgenaam die op de troon van David gaat zitten. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. U kent die uitdrukking wel. Dit is een metafoor, maar geen goddelijke titel. Ik heb dat al vaker gezegd, maar voor alle duidelijkheid, ik zeg, ga het maar nog een keer onderstrepen. Dus de hamvraag is hier in dit gedeelte, want wanneer dat de Heer gedaan heeft met spreken, het is geen vreugdedans die dat de hoge priester doet. Je scheurt zijn kleren en hij vindt het lasterlijk wat er gezegd wordt. De hamvraag is dan, wat is aan Jezus antwoord nu zo godslasterlijk voor de hoge priester? De 2 meest gebruikte verklaringen zijn, allereerst dat de Heer Jezus claimt dat hij de Messias is. Ik ben het daar absoluut niet mee eens, dat klinkt voor niemand godslasterlijk in Jezus dagen. Als je gaat kijken in de Joodse opstand, Bar Kochba, die noemt zich ook de Messias. en hij wordt ook door de belangrijkste rabbis in die dag erkend als de Messias. Later moet ze terugkomen op hun woorden, maar het is niemand die hem daarvoor schuin bekijkt, omdat hij zegt dat hij de Messias is. Maar wacht af en men ziet toe wat hij gaat doen. Dat Jezus claimt dat hij de Messias is, godslasterlijk is, absoluut niet. Het tweede wat er vaak wordt opgewezen, is het feit dat de Heer Jezus antwoordt, ik ben het. Alsof de Heer Jezus zegt, ik ben de ik ben. Nu, wanneer dat de hoogpriester dit hoort, had hij dat niet begrepen dat Jezus hier van zichzelf zegt dat hij God is. Daar gaat het hem hier niet over. Uiteindelijk citeert de Heer Jezus Psalm 110. Wat heb ik u van Psalm 110 al verteld? Weet je het niet meer? Dat het een van de moeilijkste passages is voor hen. Ze begrijpen niet dat het zoon van David Heer kan zijn. Zitten er dan twee op de troon? Dus als ze dat nog niet eens gaan begrijpen, hoe gaan ze dit gaan begrijpen als oh, Jezus maakt zich gelijk aan God? Dat staat er hier niet. Maar waarom legt men het zo uit en focust men zich op het feit dat Jezus erkent dat hij de Messias is en probeert men te begrijpen dat ik ben een goddelijke claim zal zijn, omdat men de rest van het verhaal van wat Jezus vertelt en u zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen met de wolken van de hemel, omdat men dit verkeerd begrijpt. Want men zegt dat dit natuurlijk, dat moet gebeuren hé, in de toekomst hé. En ja, dat ben je verplicht van u toe te spitsen op die paar woordjes hier hé. Dat is het hele probleem, mensen. Dus voor mij leiden die beide denkpistes hier gewoon nergens. De oplossing ligt voor mij in een heel andere richting. Nu, ik wil nog iets zeggen, ja, over die goddelijke claim. Als we lezen hier, ik ben het. Natuurlijk, ondertussen, maar wat wij weten, is Marcus misschien wel zijn bedoeling om ons in die richting te sturen. Waarom? Omdat we al zoveel gezien hebben dat de Heer Jezus, die zich hier opnieuw de mensenzoon noemt, wat kenmerkt de mensenzoon uit Marcus' evangelie? Dat hij de dingen doet die alleen God kan doen. En moet. Bank vooruit aan de kus van de juffrouw. Marcus van de eerste openingszinnen wil hij al duidelijk maken dat Yahweh terug onder zijn volk is. En dan kan het natuurlijk wel best zijn dat hij zegt hint, hint, hint tegen ons. Maar niemand van de tijdgenoten van de Jezus begrijpt dat zo. Dat zijn twee verschillende dingen, nee mensen? Ja? Het zijn twee totaal verschillende dingen. Goed. Nu de hoge priester, en let erop wat er gebeurt, de hoge priester zegt, bent u de gezalfde, de Christus, de Zoon van God? Of anders gezegd, bent u de Messias? En dan zie je dat de Heer Jezus daar niet verder mee gaat. Dan begint hij opnieuw over de mensenzoon. Dat is niet de eerste keer dat we dat gezien hebben. Wanneer hebben we dat nog gezien? Herinnert u, wanneer dat Petrus erkent dat Jezus de Zoon van de levende God is. Wat zegt de Heer Jezus? Zwijg dan maar verder over. En dan gaat hij vertellen dat de mensenzoon moet lijden en verworpen worden. Dan heb je net hetzelfde. Dus zie je, de Heer Jezus, als er gesproken wordt over de Messias, dan gaat hij dat links laten liggen en dan gaat hij altijd verder met de mensenzoon. Dat geeft te maken enerzijds met hoe dat zij tegen de Messias aankijken, wat iets totaal anders is, of dat de Heer Jezus voor ogen heeft, maar ook omdat de mensenzoon veel groter is dan enkel Messias. Zoals we net tegen elkaar zeiden, de mensenzoon doet op aarde de dingen die God alleen kan doen. Wind en zee gehoorzamen hem. Onreine geesten gaan uit op zijn bevel, op een machtswoord. Dat is trouwens hier al de tweede maal in dit evangelie dat Jezus rechtstreeks verwijst naar Psalm 110. Ik heb er al over gesproken toen we bij het stilstonden in Marcus hoofdstuk 12. Herinner je? Daar had de Heer Jezus dagelijks in de tempel gaan onderwijzen en ze beginnen hem daar lastige vragen te stellen om hem te strikken en ten val te brengen. En de Heer Jezus pareert al die vragen meesterlijk. En aan het eind van het verhaal is niemand die nog iets durft zeggen. En dan zegt de Heer Jezus, kan ik u een keer een vraag stellen nu? En dan wijst de Heer Jezus naar Psalm 110. En hij zegt, hoe zijn de schriftgeleerden dat de Christen de zoon van David is? David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heer heeft op mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten stel. David zelf noemt hem Heer, hoe is hij dan zijn zoon? Dat is een serieus varken in de bieten. Wat de Heer Jezus maar mee wil aangeven, denken jullie nu echt dat de Messias alleen maar een letterlijke zoon van David is en niks meer? Jullie beginnen aan het verkeerde eind. Dat is wat hij te kennen gaf. Dus hier zien we al dat hij reeds door te verwijzen naar deze psalm wijst dat hij veel meer is dan enkel een Messias, een zoon van David. Neem dat mee in uw gedachten, want als hij reeds dat hier zegt, dan denk ik ook dat hij veel meer wil zeggen dan dat hij de zoon van de gezegende is. Hetzelfde geldt ook voor Daniël 7, die hier geciteerd wordt. Dit is de tweede maal dat de Heer rechtstreeks verwijst naar de mensenzoon in Daniël hoofdstuk 7. Waar hebben we dat gezien? Wel een hoofdstuk verder. Dit was in Marcus 12, dit in Marcus 13. En Marcus 13, wat kondigt de Heer daaraan van op de Olijfberg? Dat er geen enkele steen op de andere zal gelaten worden, dat Jeruzalem en de tempel zal verwoest worden. En wanneer zal dit gebeuren? Wel, wanneer dat de gruwel der verwoesting gezien wordt in de tempel. En toen heb ik u verteld dat de mensenzoon zal gerechtvaardigd worden, dat hij werkelijk de enige weg ten leven is, dat hij werkelijk de ware Israëliet is, die door hen verworpen wordt, die door God gerechtvaardigd wordt, en dat wordt nu gezien zoals hij het zegt in het oordeel over Jeruzalem en de tempel. Dus als de Heer hier weer terug wijst op de mensenzoon, dan denk ik dat hij toch iets serieus te vertalen heeft. Kennelijk iets wat de hoge priester maar heel goed begrijpt, want direct daarna scheurt hij zijn kleren. Die mensen kennen de schrift niet. Dat is ons probleem altijd, we kennen de schrift niet genoeg. En daarom wil ik wat tijd nemen om jullie dit wat duidelijker te maken. En dan ga je zien dat dat hier toch een verrassende ontwikkeling is. Want deze maal ligt die verwijzing van Psalm 110 tussen de verwijzingen van Daniël 7. Daniël 7 is, en u zult de mensenzoon zien, komen met de wolken van de hemel. He, dat is Daniël 7. En wat ligt er tussenin? Zitten aan de rechterhand van de kracht. Dat is Psalm 110. Ja? Dus als dat ertussen gesandwiched ligt, dan denk ik, dat je al weet, dat je vanuit het oogpunt van Daniël 7 Psalm 110 moet begrijpen. Dat is de bedoeling, he, van een insluiting, van een boterham, een stuk vlees en een boterham. Ik zeg hier altijd waar we naartoe gaan. Wat bedoelt de Heer Jezus kort en bondig te zeggen? Ik ga het wel uitwerken. Hij zegt gewoon van, kijk, de mensenzoon, gerechtvaardigd als Gods rechterhand, zal deze generatie hier komen oordelen. Allereerst, en u, dat zie je hier niet in het Nederlands, en u zult de mensenzoon zien zitten, dat is wel meervoud, hè? En in Marcus 13, 26 was het ook over de generatie dat het toen ging, herinner je nog? Want het is tot hun dat de bediening van de Heer Jezus gekomen is. Het is hun generatie. Ja. Dus deze woorden zijn gericht tot hen allen. Dus alle 71 die daar zitten. En die 70 oudsten representeren wie? Het ganse volk Israël. Ja. Dus is dit gericht aan gans Israël. Kan je mij volgen? Oké. Dus wat hier belangrijk is om op te merken, is dat die beide passages, Daniël hoofdstuk 7, en ook Psalm 110, aankondigen dat God zijn vijanden zal oordelen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, om dat hier goed voor ogen te zien. In Daniël 7, dat is dat visioen dat Daniël krijgt. Er worden dat tronen opgesteld. De oude van dagen gaat op de troon zitten. Er komt een rechtzaak. En wie moet er als eerste verschijnen voor die rechtbank? Het vierde afgrijselijke beest. He, er zijn dat vier beesten. En dat vierde beest heeft ene kleine hoorn. En dan wordt er gezegd in vers 11, toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die die kleine hoorn is dat hier sprak. Een kleine hoorn, maar ja, de grote mond. En hij vertegenwoordigt dat dier. Ja, het is de koning van dat wereldrijk die dat vierde dier voorstelt. En wat wordt er met hem gedaan? Het zal gedood worden. Het lichaam wordt vernietigd en aan laaiend vuur werd het prijsgegeven. Definitief passé. Dat is Daniël 7. Psalm 110 zegt dat die zoon van David, die op de troon gaat zitten, wat wordt er voor hem gezegd? Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Hij verplettert koningen ten dagen van zijn toorn. Dus dat betekent dat wanneer die erfgenaam op de troon gaat zitten, dan gaat God ervoor zorgen dat al zijn vijanden teniet gedaan worden en als een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. De vijanden van de gezalfde zijn ook Gods vijanden. Dus in die beide passages gebeurt dat hier. Kan je mee volgen? Dan gaan we nog een stapje verder. Opmerkelijk is dat in Daniël hoofdstuk 7, daar wordt de mensen zo gerechtvaardigd, dat dat daar gebeurt tijdens een rechtbankscène. Daniël 7 zegt, ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, de oude van dagen zet zich neer en het gerechtshof hield zitting, de boeken werden geopend en dan volgt het vers dat we net gelezen hebben, over die kleine hoorn en dat vierde beest dat geoordeeld wordt. Ja. We moesten nog niet door, hè? We zitten hier trouwens ook in een rechtbank zijn hier. Hint, hint, snap je het plaatje? De mensenzoon in Daniël 7 vertegenwoordigt Gods volk, dat in Daniël 7 gruwelijk vervolgd wordt door dat vierde afgrijzelijke beest. En die kleine hoorn vertegenwoordigt dat vierde afgrijzelijke beest, met zijn mond vol grootspraak. Ja, hij verheft zijn stem tegen God, en hij wil eigenlijk Gods gezag toe-eigenen. Dus wat vinden we in Daniël 7? Dat je langs de ene kant de kleine hoorn hebt, die de vijand van God is, en daar tegenover staat de mensenzoon. Dan wordt de mensenzoon gerechtvaardigd, en het is die kleine hoorn die geoordeeld wordt. En nu moeten we dat projecteren naar wat we nu zien. Want, je moet niet op die vragen antwoorden, maar als Jezus van zichzelf zegt dat hij de mensenzoon is, en hier staat hij terecht, wie is dan zijn tegenstander hier in die rechtbank zijn die hier plekken grijpt? En ten tweede, als Jezus, hè, Daniël 7 is dat de mensenzoon, maar Psalm 110, als Jezus van zichzelf zegt dat hij de priesterkoning is, naar de orde van Melchizedek, wat zegt dat dan over de hoge priester Caiaphas, die hier van een andere orde is, en die hier tegenover de Heer Jezus staat, wat zegt dat over hem? Voel je mee aankomen waar dat naartoe gaat? Dus Caiaphas, dat is de hoge priester hier, die representeert sowieso het hoogste gezag in Israël. En wat zegt de Heer Jezus tegen hem en tegen hen allen? Hij zegt, jullie zijn Gods vijanden. En ik ga uw tijdelijk priesterschap voorgoed vervangen, want ik ben de priesterkoning die heerschappij heeft over alle volken van de aarde. Ik ga dat uitoefenen. En jullie, zegt de Heer Jezus, jullie zijn te doden opgeschreven, want dat hele systeem dat jullie hier vertegenwoordigen, dat is als het vierde beest geworden. En jij, hoogpriester Caiaphas, jij bent die kleine hoorn vol grootspraak, vriend. Want besef wel, lieve vrienden, dat is hier de finale hoorzitting, hè? Ze gaan hier een Jezus verhoren. Maar het laat wel zien wie dat ze zijn, hè? Ze zijn werkelijk het vierde beest. Waarom? Jezus moest sterven, hè, vrienden? Als Jezus de mensenzoon is, wie is dan zijn vijand? Het Sanhedrin. En wie is er de kleine hoorn van het Sanhedrin met zijn grote mond? De hoge priester. De Heer Jezus zegt, kijk, ik ga lijden inderdaad, maar ik zal ook gerechtvaardigd worden. En jullie zijn Gods vijanden en jullie gaan verwoest worden. Heftig, hè, uit mij vraagt. Dus als je het bekijkt vanuit Daniël en Psalm 110, eigenlijk staat de Heer Jezus hier niet terecht, hè. Maar het is Israël die terecht staat en hier zichzelf veroordeelt door de mensenzoon te verwerpen en de priesterkoning aan de orde van Melchizedek te verwerpen. Als je dat doet met Gods gezalfde, de mensenzoon, wat denk je dat er zal gebeuren? Dus Jezus' woordgebruik, als je dat zo hoort, ja, dat is toch wel enorm provocerend, behoorlijk diep beledigend en in de oren van de hoogpriester ongezien lasterlijk, mensen. Jezus die verheft zich hier wel boven de heilige plaats, hè? Want hij is een nieuwe hoogpriester naar de orde van Melchizedek, en niet naar de orde van Aaron, en die nieuwe hoogpriester naar de orde van Melchizedek, waar gaat hij zitten? Een met handen gemaakt tempelhuis? In een stenen tempel? Nope. En Gods heiligdom? En de hoogpriester? Het was een tijdelijk priesterschap, hè, dat van Aaron moet verdwijnen, het is dat van Melchizedek die eraan komt. Wat zegt hij? Beste Caiaphas, uw tijd is gepasseerd, vriend. Dus is het dan een verrassing dat de hoge priester naar de orde van Aaron zo reageert dat hij zijn kleren scheurt? Je zou voor minder, denk ik. Kan je mij volgen, mensen? Oké. En dan scheurt hij zijn klederen. Nu, het is niet omdat hij geschokt is dat hij zijn klederen scheurt. Als de hoge priester dit doet, is dat wel een heel belangrijk teken. Dat betekent hier in dit geval dat de Heer Jezus net over zichzelf de doodstraf heeft afgeroepen met dit te zeggen. En hij scheurt zijn kleren, net zoals, ik ga een vergelijking maken, heb je ooit al in een film een Brits gerechtshof gezien? Wanneer dat daar de doodstraf uitgesproken wordt, weet je wat de rechter daar doet? Dan pakt hij een zwarte doek en hij legt dat over zijn hoofd. En dan spreekt hij de doodstraf uit over degene die veroordeeld wordt. Ja, dat is hier hetzelfde dat Caiaphas doet met zijn kleren open te scheuren. Dus Jezus heeft er net over zichzelf de doodstraf afgeroepen in mensen. De Heer Jezus heeft zich bij manier van spreken aan de galg gepraat. En zijn moedige getuigenis van de Heer Jezus, wetende dat dit de uitkomst zou zijn, hij wist het op voorhand, hè? Dat is de gedroomde aanklacht die ze zochten. Hè? En het eerste deel van hun agenda hebben ze voor elkaar. Hè? Alleen moeten ze nu nog zorgen dat die aanklacht werkt voor Pilatus. Maar dan gaan ze nog straks, Marcus 15 vers 1, dan gaan ze nog even over brainstormen, voordat ze naar Pilatus gaan. Goed dat ze dat nu kunnen vertalen in een vorm gieten dat ook voor Pilatus een aanvaardbare klacht is. Maar dat is voor de volgende keer, hè. Daar gaan we vandaag niet meer aan toekomen. Dus samengevat, wat is er hier godslasterlijk aan Jezus woorden? Wel, ik denk vier dingen. Allereerst is het voor hun gewoon hallucinant dat de Heer Jezus, die een gewoon mens is, van zichzelf zegt dat hij zo intiem met de Almachtige God verbonden is. Die zit aan zijn rechterhand. Dat ben ik, zegt hij. Ten tweede, die schokkende aanmatiging dat hij, die nog niet eens een rabbi is, het Sanhedrin zal oordelen in hun generatie. Dat is de Joodse Hoge Raad, die mensen. En erbij, waarom had hij ze oordelen? Wel, volgens hem is het Gods vijand. Ze zijn het vierde beest dat Daniel gezien heeft. Dat zal vernietigd worden. Moet je dat keer inbeelden, niet? En dan zegt hij tegen de hoge priester, je hebt u een tijd gehad, vriend. U bent die kleine hoorn vol grootspraak en uw dagen zijn geteld, man. Wat de Heer Jezus hier zegt, dat is in de ogen van de hoge priester de hoogst mogelijke vorm van hoogverraad dat de Heer Jezus pleegt. Nee? Door de heilige plaats te verwerpen en de hoogste autoriteit in Israël, de hoge priester, te verwerpen, meer kan je niet doen, nee? En dat vind ik hier zo bijzonder, nu dat Jezus in het Marcus-evangelie openlijk zegt wie dat hij is en zijn identiteit bekend maakt, dan wordt het zijn dood. Dus als je deze gronden zo ziet, lieve mensen, bestaat er ook geen twijfel dat de meerderheid van het Sanhedrin, en ze moesten niet eensgezind allemaal erachter staan, maar de meerderheid volgt hier duidelijk Caiaphas in zijn veroordeling. Maar we weten ook met zekerheid dat er al mensen zitten in dat Sanhedrin die daar niet mee akkoord waren. Ik ken er twee. Ken je ze ook? Een zekere Nico de Mus en een zekere Jozef van Arimathea. Allebei zaten ze in deze raad. En deze mensen waren er niet mee akkoord dat dit gebeurde. Ja, als ze zo geschokt zijn, dan is dit het resultaat in mensen. Die mensen zijn zo diep beledigd dat ze zich vergrijpen aan de persoon van de Heer Jezus. En ze doen dit op een afschuwelijke manier. Ze gaan zijn gezicht bedekken en ze gaan hem met vuisten slaan. Moet je dat voorstellen, niet? Dat er iets op je hoofd ligt of dat je ogen blendeerd zijn en dat je daar een gaat vangen. En het is niet met platte van tand en je weet niet voor waar dat komt. Dat kan je niet schoren, niet? Moet dat je voorstellen. Profiteer. En ook hier, denk ik, zit er weer een verwijzing naar Jesaja 50 vers 6. Want staat er dan niet iets over smadelijk speeksel? Ik denk dat dat weer een bedekte heenwijzing is naar de dienaar van de Heer die daar beschreven wordt. Nu, Marcus besteedt hier weinig woorden aan de diepe vernedering die de Heer Jezus hier ondergaat. Eén zinnetje en het is afgelopen. En dat is typisch voor Marcus. Hij wil niet dat onze aandacht daar heel sterk op gevestigd wordt. Ook over het kruislijden van de Heer Jezus, gaan we zien in Marcus 15, is hij heel sumier, heel beperkt in wat dat hij zegt. En ik denk dat het goed is dat we daar ook met elkaar een keer over nadenken, want oké, het is hier veel verbeterd bij 20 jaar geleden, maar dan droegen we elke week op zondagmorgen de Heer Jezus ten graven, en liefst dan een keer een 20 minuten stilstaan bij alles wat de Heer Jezus had vanaf gezien. Dat is niet Marcus' zijn oogpunt. Dat is niet wat hij wil dat wij onze focus op vestigen. Maar wel hoe hij als de dienaar van de Heer, de mensenzoon, Gods karakter weerspiegelt en gans die weg die hij had van cruciform discipelschap. Want herinner je, we hebben vorige week gezegd dat het de Heer Jezus zijn verlangen is om Gods karakter te weerspiegelen in de wijze waarop hij deze weg gaat. En dan moet hier in de kijker staan. En hier zien we dat de Heer Jezus dit alles laat gebeuren. En hij heeft alles toch onder controle. Ik vind dat zo bijzonder als je dit ziet. En dan wordt hij volledig hulpeloos overgeleverd aan de dienaren, tempelwacht, die hem nu in verzekerde bewaring gaan nemen. Want nu wordt de Heer Jezus heel kort gevangen gezet. Het Sanhedrin moet nog vergaderen. En dan pas morgens gaan ze dan mee naar Pilatus. En dat brengt mij dan bij de volgende geschiedenis, als dit voor iedereen duidelijk is. Petrus' verloochening. Wat aan mij hier zo opvalt, is het feit dat men, daarnet hebben we gezien, Jezus spottend gaat opdragen om te profiteren. En wat zien we nu? Dat er hier iets gaat gebeuren, dat de Heer Jezus overduidelijk geprofeteerd had over Petrus. En ironisch genoeg handelt die profetie niet over een machtige overwinning, die gaat behaald worden, maar het falen van een van zijn beste vrienden, die van de Heer Jezus afvallig wordt. En dit gebeurt hier, wat er nu verhaald wordt, gelijktijdig met Jezus' trouw en het uur van de beproeving die hij hier doorstaat, speelt dit scenario af. Daarom hebben we gezien dat het een insluiting is. En Marcus wil dat we die twee dingen naast elkaar zien. Jezus' trouw en dan Petrus' houding. Petrus, die belooft dat, zelfs terwijl hij sterft voor de Heer Jezus. Nu, alle overigen zijn gevlucht, hebben we gezien, voor hun leven. Maar Petrus is nog de enige die er in de buurt is. Hè? Hij had hier gezegd, al zouden allen u verlaten, ik en niet. Hij houdt zich aan zijn woorden. Hij heeft hart op de juiste plaats in mensen. Hij doet wat hij beloofd heeft. En dan moet je zien. Ja? Nu, er komt daar een dienstmeisje en ze krijgt Petrus in de mot. En ze kijkt niet goed naar hem, het is donker. Jee, je was met hem. En dan begint Petrus het warm te krijgen en het is niet van bij dat vuur te staan. Maar dan begint hij hier te antwoorden. Ik weet niet, ook begrijp ik niet wat u zegt. Klinkt u dat bekend in de oren? En ook al andere mensen hoort die zeggen van, ik weet het niet. Begint meer en meer te lijken op de leiders van Israël. Hé? Toen dat de Heer Jezus die vraag stelde over Johannes de Doper, is hij uit God of uit de mensen? Wat zeggen ze? Ik weet het niet. En Petrus begint ook die manieren te vertonen hier. Ik weet het niet, zeg. Begrijp niet wat u zegt. Hallo, het was precies niet duidelijk. Heel vreemd. Nu, hoewel dat Petrus zegt dat het een vergissing moest zijn, had hij wel naar de uitgang moeten opletten. Ze zegt, je wacht ook bij hem? Het moet een misverstand zijn, maar hij zal aan het vertrekken. En dan denkt hij daar aan deuren had te kunnen blijven staan, tussen nog een aantal toeschouwers die daar blijkbaar aan de deur zich bevinden, en dan hoopt hij daar een beetje onopgemerkt toch alles te kunnen volgen van op een afstand. Maar dat is wel buiten dat dienstmeisje weer gerekend die dat passeert, en ze ziet hem opnieuw staan. Maar deze keer spreekt ze hem niet aan, maar wendt ze zich tot al die mensen die daar rond staan. En wat zegt ze? Dat is er een van hen. Of anders gezegd, dat is een van de discipelen. En wat is Petrus' reactie? Opnieuw, je ontkent, moet echt wel een vergissing zijn, hè? Maar wanneer dat hij begint te spreken, hij is van Galilea van de Bronx, en ze weten direct dat hij vandaar is. Ze herkent dat accent. Hij is natuurlijk gejost, nu dat ze dat gemerkt hebben. En wat is de reactie? De omstanders gaan nu Petrus beschouwen. Moet je voorstellen, het is nu niet meer dat meisje, maar al die mensen die daar rond staan. Hoort dan uw accent, vriend? Je moet je wel van Galilea zijn. Je moet je wel een volgeling van hem zijn. Kan je een beetje inbeelden dat Petrus hem nu voelt, zodat hij hem bedreigd voelt? Wat zou er kunnen gebeuren? Dat ze hem ook arresteren, nee? Dat hij met zijn heer hetzelfde lot gaat delen, nee? Misschien net al de hoogpriester zijn kleren zien scheuren, nee? Weet niet al hoe laat dat is? Ik zeg maar iets. Maar in elk geval, hij is enorm bang, dat vanzelfsprekend toch. En dan komt het. Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren. Ik ken die mensen niet over wie u spreekt. Dat is mijn vertaling. En er staat hier direct al zich tussen. Hij begon zich echter te vervloeken. Nu, ik moet je zeggen, dat woordje zeggen, dat staat dan niet in de grondtekst. Maar dat is er tussen gestoken. Waarom? Vervloeken is een werkwoord. En vervloeken als werkwoord heeft altijd een onderwerp. De vertalers hebben gekozen dat het onderwerp Petrus is. Daarom staat dat ertussen, lieve mensen. Sommigen zetten het er niet tussen. En dan staat er, hij begon echter te vervloeken en te zweren. Maar goed, in het Nederlands kan je vloeken en zweren, zonder dat je daarvoor iemand op toe hebt. Heb je een dumme sloot, kan je ook vloeken en zweren. Maar dat kan je niet in het Hebreeuws. Dat gaat niet. Er moet altijd een voorwerp zijn of een persoon waarop dat uw vervloeking gericht is. Dus Petrus begint hier te vloeken en een eed te zweren. Het is niet zadelijk om je er zijn vloeken en zwaren. Het is een eedzwering dat je doet. Nu, een eedzwering onder Gods volk, ten aanzien van wie zweer je een eed? Niet moeilijk zeker? God, hé. Dus je vervloekt iets of iemand, de vraag is, wie? Hij begon zich echter te vervloeken en te zweren, ik ken die mens niet over wie u spreekt. In zijn laatste poging hier, om elke band met de Heer Jezus te vermijden, had hij zover dat hij de Heer Jezus vervloekt in Gods naam, in mensen. Ja? Moet dat woordje zeg hier weglaten, dat staat er niet. Dus, hier hebben ze gekozen, Petrus vervloekt zichzelf, zeggen ze. Nope, dat doet hij niet. Je moet wel overtuigend overkomen, niet in de Latijnen eronder zeggen van, maat, me ken die taaltje, zie je niet van hier, zie je van hem. Nu, wat dat Petrus hier zegt, lieve mensen, dat is niet het taaltje dat Petrus normaal spreekt. Maar als je leef en leden op het spel staan, als je zo in het nauw raakt dat je vreest voor je leven, dan zou je wel een keer kunnen verbazen wat er allemaal uit je mond kan komen. En ik vraag me af, hoe zou die Galileese visser ongeveer in het West-Vlaams geklonken hebben, denk je? Is er iemand die gaat een poging doen? Of zijn we allemaal weer vroom? Ik denk dat hij al begint met zijn middelvinger op te zeggen naar al die mensen die er rond zijn en zeggen, hier, ben de klootzakken. Heet er niet, hè? Ik weet bij God niet wie dat die mens is. Ik ken hem niet. Dus je noemt de naam van God en zegt, ik ken hem niet. Onder ede. Sorry dat ik hier zo gevloekt ben, maar moest erbij, want je moest dit horen. Dat je zelf geschokt zit. Want kennelijk klinkt Petrus zijn verloochening zo geloofwaardig. Hier, ze laat hem maar rust, hè. Wat dat hij gezegd heeft, denk ik zo aan hun droom en zei, ja, nee, dat kan geen volgeling zijn van Jezus. Hoe wanhopig moet je dan niet zijn? Want dat is hier wel de man die net verbondstrouw beloofd had, hè? Toen ze de maaltijd al, weet je nog, toen dat de beker rondhing en het brood. En die bereid was om voor Jezus te sterven. Dat is best heftig. En het is wanneer hij te gaan voor de tweede maal kruid, dan begint hij te herinneren. Wat de Heer Jezus gezegd heeft. Je gaat mij dezelfde nacht 3 keer verloochenen, zegt de Heer Jezus. Wat wordt er ons hier getoond? Wel, Jezus' volgelingen zijn zwakke mensen en falen allemaal, zelfs de sterkste onder hen. En leert dit van Petrus, wat dat je denkt dat je sterkste punten zijn, dat zijn vaak je zwakste plekken waar je op gepakt wordt. En zeker hier, want dat zijn de laatste woorden, he, dat Petrus uit zijn mond komt in Marcus' verhaal, Petrus komt er niet meer aan het woord, hè. Als dat het laatste woord is dat in de evangelie over u vertaald wordt, en het is hem die over de schouder van Petrus meekijkt, het is hem die zegt, zet hem maar erin. Wat zegt dat over de man? Dan moet je dat toch helemaal overzien, hè. Dan loop je niet meer met een schuldgevoel rond, hè. Dan is je daar echt van bevrijd, hè. Dus Judas de verrader was al verdwenen in de nacht, en nu gaat Petrus hier ook het toneel verlaten. En we zien hem niet meer. Maar in tegenstelling tot Judas is Petrus, zoals je merkt, hier een gebroken man. Zijn situatie is totaal anders dan Judas. Het feit dat hij hier valt is gewoon een kwestie van zwakheid. Zwakheid. Hij die dacht dat hij groot en sterk was, blijkt ook heel zwak te zijn. Maar omdat hij een gebroken man is, is er voor Petrus ook hoop op herstel. Want de kraaiende haan kondigt het aanbreken ook aan van een nieuwe dag. En we zijn nog altijd in het nieuwe Exodus-verhaal, hé. Wat bracht de nieuwe dag? Verlossing bij de eerste Exodus. Hé? Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, dat je in de vuur en de wolkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren en bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. En dat was het begin van de verlossing, van de doortocht door de Jamsoef, de Rietzee. Ja. En dat is nu wat dat ook zal gebeuren. Want wat staat er nu aan te komen op deze nieuwe dag? De dag waarop dat de mensenzoon zijn leven zal geven tot een losprijs voor velen. En de passage die daar het meest naar verwijst, heb ik u vroeger al gezegd, is Jesaja 53 vers 10 en 11. En waarom wijs ik daarop? Wel, omdat Jesaja 53 vertaalt hoe dat de mensenzoon zijn leven zou geven tot een losprijs voor velen. En er wordt in onze vertalingen meestal gezegd wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben. Ja. Omdat dat hier niet simpel te vertalen is in het Nederlands. Maar weet je, er staat hier niet dat wat hij zal offeren, hè, zichzelf, het is een zelfgevend offer, maar dat dat geen klassiek zond- of schuldoffer is. Asham wordt het genoemd. En dat is heel specifiek, dit offer. Het wordt geofferd wanneer de milaatse, na genezing, gereinigd is, moet dit offer gebracht worden. En de tweede reden, offer voor een vals gezworen eed met opgeheven hand. Tja, is dat nu niet hetgeen dat Petrus gedaan heeft? En ik vraag me af, als die Jesaja 53 overdacht, en de Geest van God hem de ogen opende, denk ik dat dat iets heel bijzonders mogen geweest zijn, dat juist voor die zonde met opgeheven hand, voor die vals gezworen eed, dat de Heer Jezus ook voor hem daarvoor gestorven was. Maar ik heb je vroeger al gewezen op het feit, waarom wordt dat hier zo voorgesteld in Jesaja 53? Omdat Israël zich schuldig maakte aan die zonde in Jesaja 48. Ze waren Israël in naam, hebben we gezien, maar niet na waarheid. En daarom moet dit offer gebracht worden. Ja. Petrus was een volgeling in naam, maar als puntje bij paaltje komt, niet naar waarheid in mensen. En er is een geweldig contrast tussen Petrus en de Heer Jezus. De Heer Jezus, die legt een waarachtig getuigenis af en het wordt zijn dood. Maar Petrus legt een leugenachtig getuigenis af, vervloekt Jezus in de naam van God voor te kunnen blijven leven. Ja? Zie je het geweldige contrast? Waarom dat verhaal? En dat is het laatste dat ik wil zeggen van hem. Waarom zet Petrus Marcus aan om dit hier neer te schrijven? Wat is de bedoeling? Wel, om ons voornamelijk te laten zien, denk ik, dat Petrus' verhaal geen verhaal is dat te mooi is om waar te zijn. Het is geen succesverhaal. En dat maakt het juist zo interessant. Paulus' verhaal was ook geen succesverhaal. Hè? En zowel Petrus als Paulus, die weten maar al te goed dat bij een verhaal dat te mooi is om waar te zijn, dat er aan niemand mee gebaat is, dat er aan niemand niet geïnteresseerd is. Maar hier, wat Petrus tegenkomt, is herkenbaar voor iedereen. Want we zijn allemaal zwakke mensen die maar al te dikwijls falen. En dan is Petrus een van ons, zodat we ons mee kunnen vereenzelvigen. Ja? Dat is de reden waarom dat hij het wil opnemen. En hij wil ons leren wat die ene noodzakelijke kwalificatie is om Jezus na te volgen. En weet je wat de noodzakelijke kwalificatie is? Wel, dat niemand in staat is om Jezus na te volgen in eigen kracht. Dat is wat dat zij allemaal moesten achterkomen, weet je nog? Maar ze dachten groot van zichzelf. Ze bulkten van het zelfvertrouwen. Maar ze moesten ontdekken dat ze klein waren. En dat ze niet in staat waren om in eigen kracht Jezus na te volgen. En dat is denk ik dat Petrus ons wil leren, door dit gedeelte te laten opnemen in dit evangelie. En dat was het voor mij voor vanavond.